We hebben Bram Soufrot van Apache hier in de studio. Welkom. Ik zal even kijken.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Volgende week hebben we hopelijk uw collega George Timmerman hier om het over de Diamantgate te hebben. Daarover zullen we het niet hebben, we zullen een beetje over Apache praten. Misschien leg eens uit wat Newslab staat er als ondertitel.
Ja, Apache is dus een nieuwswebsite. www.apache.be is het webadres. Het Newslab wijst vooral naar het experimentele van ons initiatief. En wij brengen vooral journalistiek, en dan wel kwaliteitsvolle journalistiek. En we proberen de nadruk te leggen op onderzoeksjournalistiek. Maar niet alle stukken die op de website verschijnen zijn natuurlijk zware onderzoeksstukken. Maar er zijn wel een aantal dossiers die we de voorbije maanden en jaren eigenlijk hebben aangesneden, die je wel onder onderzoeksjournalistiek kunt plaatsen.
Ja, het is een beetje een mengsel van onderzoeksjournalistiek en opiniestukken.
Ja, er zijn inderdaad ook opiniestukken. Ik denk dat we het kunnen zeggen dat er enerzijds, er zijn er actuele nieuwsstukken, waarbij we proberen zelf nieuws te maken. Daarnaast is er de onderzoeksjournalistiek, die wat meer naar slow journalism gaat, dus wat trager is en dergelijke meer.
Slow journalism, wat
is dat? Ja, dat wil zeggen dat het grote probleem met de huidige media, de media van vandaag, is eigenlijk dat zij werken in hypes, laten we zeggen. Er is bijvoorbeeld een bepaald onderwerp dat heel actueel is. Iedereen springt daarop. En 2 weken later is het gedaan en hoort niemand meer wat er met dat onderwerp is gebeurd of waarover het gaat of hoe dat het verder geëvolueerd is. En in onderzoeksjournalistiek, omdat je daar heel veel onderzoek moet verrichten, je moet heel veel mensen contacteren, je moet bronnen gaan raadplegen, checken, dubbelchecken en dergelijke meer. Dat is heel traag, dat is een proces van lange adem. En vandaar de naam eigenlijk meer naar slow journalism. De stukken zijn ook langer, waardoor dat je, zeker voor op het internet, dat is niet zo evident om lange stukken te lezen. Je moet er de tijd voor nemen, je moet eigenlijk voldoende aandacht hebben en een tijd voor nemen om dat stuk door te nemen of dat dossier door te nemen.
Zijn er nog eens kort van hoe zijn jullie ontstaan? Dat is nu een paar jaar en hoe is dat?
We zijn inderdaad een aantal jaar.
Tot welke mediagroep behoren jullie?
We zijn helemaal onafhankelijk. Wij zijn een aantal jaar geleden opgericht, als ik me niet vergis, zijn de eerste gesprekken, laten we zeggen, in 2009 begonnen. Twee van onze huidige kernredactieleden zijn George Timmerman en Tom Cochet. Dat waren mensen die voor de morgen schreven toen. Tom was daar toen vertrokken, zelf vertrokken. George is daar ontslagen geweest. En na die herstructurering hebben zij dan gezegd van kijk, waarom zouden we het niet eens proberen op het internet, zelf een eigen titel op te richten op het internet. En van daaruit is het idee ontstaan, er zijn dan mensen bijgekomen, mensen zijn weer afgehaakt en dergelijke meer. De eerste website die we hadden heette De Werktitel, dat is nog altijd de naam van de VZW en de coöperatieve vennootschap die we hebben. En dan een jaar nadien is dat dan omgevormd naar Apache. En dat is nog altijd de naam die we vandaag dragen. En de journalistieke insteek is altijd ongeveer toch grotendeels dezelfde gebleven. Dus kwaliteitsvolle journalistiek brengen, gebruikmakend van de mogelijkheden van het internet.
En van waar komen de mensen dan, behalve de twee starters die van de morgen kwamen?
Wij kunnen eigenlijk rekenen op een hele hoop vrijwilligers. Er zijn journalisten, we hebben een aantal studentenjournalistiek die voor ons mee, of met ons meewerken. Er zijn ook een aantal meer journalisten met heel wat ervaring, die ofwel op pensioen zijn of prepensioen zijn of op een zijspoor zijn gebeland en dergelijke meer. Dan hebben we ook nog, kunnen we ook nog rekenen op de medewerking van gewoon vrijwilligers rond bijvoorbeeld marketing of andere toestanden. We hebben ook een marketingbureau dat voor ons werkt. Maar de meeste mensen, of het grootste deel van de mensen, zijn allemaal vrijwilligers.
Hoe krijgen die bij jullie? Want ik vind het altijd opvallend dat het is geen probleem om reacties op fora en zo te krijgen. Vooral nonsens. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, wij merken zelf, om hier mensen medewerkers te krijgen, dat is niet zo simpel. Zeker niet als het on- of weinig bezoldigd is.
Dat is inderdaad niet zo simpel. En we merken dat ook wel. En we moeten wel eerlijk zijn dat we toch een aantal de werkers hebben die één of twee keer een stuk voor ons schrijven en waar dat wij nadien weinig van horen. En dat heeft ook een beetje te maken met onze werking, want ja, we zijn niet echt assertief op dat vlak, laat ons zeggen, naar hen toe. We zouden assertiever kunnen zijn. Maar ik denk dat we redelijk kunnen...
Je ziet toch veel namen passeren, hè?
Ja, maar dat is ook...
Als je naar de auteurs kijkt.
Georges, dat zijn natuurlijk journalisten. De opstarters zijn journalisten. Ja. Ze hebben een netwerk. Ze spreken dat netwerk aan. Daarnaast hebben we ook met Stamp Media bijvoorbeeld een samenwerking. En ja, af en toe komen daar wel goede namen van... goede personen.
Stamp Media, dat zijn de jonge gasten. Hè? Ja. Hoe gaat dat precies?
Eigenlijk is het een soort samenwerking. Enerzijds dat wij stukken van hen op onze website publiceren en refereren naar hun. Dat is heel interessant voor die jonge mensen of voor die jonge journalisten om een soort portfolio op te bouwen. Daarnaast hebben wij ook een aantal coachinglessen gedaan voor hen. En ja, Stefan Kolgen, de persoon achter, onder andere achter Stamp Media, tipt ons af en toe ook van, ja, die persoon is misschien wel iemand die voor jullie iets zou kunnen doen, of die persoon, of enzovoort.
Ik ben één keer bij Stamp Media geweest, waren toen allemaal jonge mensen van tegen de 20 of zo, mm-hmm. En er was er dan één coördinator bij die een ouder jongere, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat... En het is dus die dan de coördinatie naar jullie toe doet.
Ja, ja. Inderdaad. Uh-huh. Ja. Ja, en het feit dat het jonge journalisten zijn, die nog het vak leren, die ja, af en toe fouten maken en dergelijke meer, is voor ons niet... Ja, het is niet zo dat alles gevuld wordt met stukken van Stamp Media. Dat is zeer sporadisch dat er een stuk van hen bij ons verschijnt. Maar we steunen het initiatief wel. We vinden het een goed initiatief, omdat ze, ja, die jongeren worden dan... hebben af en toe geven we ook wat uitleg of tips en dergelijke meer. En ze komen dan in aanraking met een aantal beroepsjournalisten die hen misschien wel verder kunnen helpen later in hun carrière.
Misschien moet ik de vraag aan George stellen, die is wat ouder dan jij, maar is er een... Maar je hebt er waarschijnlijk wel al over gesproken, maar is er een gevoel dat er een vermindering is van onderzoeksjournalistiek in België, Vlaanderen? Natuurlijk, we hebben daar dat boek gehad van Nick Davis, zeker, Flat Earth News, waarbij hij zegt dus dat het aantal journalisten per krant vermindert, het aantal bladzijden vermeerdert en het aantal public relations mensen van de bedrijven stijgt en politici stijgt.
Ja, we merken...
Dus er moet van angst om meer uitgespuwd worden aan bladzijden en er is geen tijd meer voor onderzoeksjournalistiek. Dat is dan over de Angelsaksische situatie in eerste instantie. Hè?
Ja, maar het is ook wel een situatie die niet één op één gekopieerd kan worden naar Vlaanderen toe, maar toch wel in Vlaanderen ook aanwezig is. Nu, ook de andere media, er zijn nog steeds onderzoeksstukken die in de Morgen, in de Standaard, op de VRT en dergelijke meer verschijnen. Maar het feit dat er bijvoorbeeld het Fonds Pascal de Croos bestaat, en dat is een fonds dat geld geeft aan mensen die aan onderzoeksjournalistiek willen doen, geeft toch aan dat bepaalde redacties weinig of minder investeren in onderzoeksjournalistiek en dat er dus toch wel ruimte nodig is voor...
Ik bedoel dat de kranten dat dan ook gebruiken. Ik heb dat bij Mo Magazine al gezien.
Maar Mo bijvoorbeeld is ook...
Ja, maar Mo is ook al een beetje een buitenbeentje. Maar ik bedoel, wordt het Fonds de Croos ook door... De zogezegde kwaliteitskranten dan gebruikt?
Ja, inderdaad. Maar dat is misschien soms een kritiek die naar de kwaliteitskranten toe wordt gestuurd. Van kijk, zij gebruiken dat fonds van Pascal de Croos te veel als een manier om te zeggen van kijk, wij investeren zelf niet in onderzoeksjournalistiek. Maar als een journalist van bij ons iets wil doen rond onderzoeksjournalistiek... Dan sturen we hem naar het Fonds Pascal de Croos, vraagt hij daar een beurs aan, kan hij zijn stuk onderzoeken en uitwerken. En dan
eigenlijk
kan
een vorm van subsidiëring van de commerciële media, van de persgroepen. Hè?
Ja, maar het is niet op de enige manier dat
een goede zaak, maar bon.
De media gesubsidieerd worden. Dus ja, dus,
we hebben het nu toch over geld en subsidies. Hoe overleven jullie? Want... Er zijn natuurlijk, jullie zijn geen vetbetaalde, misschien wel sterjournalisten, maar geen journalisten, geen vetbetaalde personen.
Nee.
Maar er zijn toch kosten en er moeten af en toe wel dingen betaald worden. Wat is jullie businessmodel?
Er zijn eigenlijk een aantal dingen die daarin belangrijk zijn. En dat is misschien Het belangrijkste is, als we terugkeren naar onze missie, een van de punten in onze missie is eigenlijk dat we graag, of dat we onze medewerkers goed willen betalen. Dat we ze niet, we zijn geen vrijwilligersproject, of dat is toch niet de ambitie om op lange termijn een vrijwilligersproject te blijven en enkel met vrijwilligers te werken. Nee, uiteindelijk is de ambitie om de journalisten met wie dat we samenwerken, om hen te betalen en hen goed te betalen, zodat ze hun job goed kunnen doen. Wij geloven niet dat er goede journalistiek mogelijk is als je je medewerkers niet betaalt of als je ze onderbetaalt. Alleen, en vandaag zijn wij nog altijd een vrijwilligersproject, hebben we nog altijd die goodwill nodig van een aantal journalisten die voor ons vrijwillig meewerken, maar het is zeker niet het businessmodel, het marktmodel dat wij voorstaan. Dus wij willen onze journalisten betalen en daar is natuurlijk geld voor nodig. En ja, we hebben de voorbije maanden en jaren op verschillende manieren geprobeerd om te kijken hoe we geld kunnen verdienen op het internet. De heilige graal hebben we nog niet gevonden. We hebben advertenties uitgeprobeerd. Advertenties, dat werkt niet, omdat je daar heel veel traffic voor nodig hebt.
We hebben misschien uit interesse voor ons, niet dat we zijn dus niet commercieel, maar bot toch interessant om te weten van op welke basis gebeurt het. Is het aantal personen bezoeken, aantal bezoekers of zo, waar dat dan een 1000 bezoekers per dag is equivalent aan aan zoveel euro's per pixel of zo?
Qua advertenties op het internet zijn er tienduizenden mogelijkheden. Maar een zeer populair model is eigenlijk dat de adverteerder betaalt per klik dat er geklikt is op de advertentie. Dus dat wil zeggen, als uw advertentie 100 personen hebben de advertentie gezien, maar één persoon heeft er doorgeklikt, dan betaalt hij maar enkel voor die klik. En vandaar dat je heel grote aantallen nodig hebt qua bezoekers, om te zorgen dat er toch een aantal mensen zijn die doorklikken, waardoor dat je inkomsten genereert. Ja. Daarnaast zijn er nog allerlei andere mogelijkheden, dat je per 1000 bijvoorbeeld, per 1000 impressies en dergelijke meer.
Maar jullie zijn dus reclamevrij momenteel?
Vandaag zijn wij zo goed als reclamevrij. Er zijn wel plaatsen voor banners gereserveerd en die, daar plaatsen we eigenlijk de partners of bevriende organisaties. We doen ook bijvoorbeeld aan ruil overeenkomsten, bijvoorbeeld met de erfgoed dag. Die advertentie staat er nog niet op, maar wij hebben een advertentie in de magazine van de Erfgoeddag en in ruil krijgen zij een banner bij ons.
Ja, maar dat is niet echt
maar daar hangt geen geld aan vast.
Ja, niet echt van die aard om jullie zelf leefbaar mee te maken. Nee. Dus hoe gaat het dan wel? Vermeld je al subsidies, toch?
Ja, wij hebben dus de advertenties gaat niet. We hebben een aantal giften die we krijgen van sympathisanten, laat ons zeggen. Naast die giften, maar dat is een heel klein bedrag. Ik denk dat raakt zelfs nog niet aan de 1000. Daarnaast hebben we wel een subsidie die we vorig jaar hebben gekregen en die we dit jaar opnieuw krijgen. Vorig jaar was dat 20.000 euro, als ik me niet vergis. Dit jaar is het verdubbeld naar 40.000 euro. Die subsidie, dat is voor een zeer bepaald project van Apache. En dat is eigenlijk onze website rond mediakritiek. Dus vorig jaar hebben wij een 200-tal artikels gepubliceerd rond mediakritiek, met vooral de vraag, waarom publiceren de media dit? Dit jaar gaan we daarop verder, maar gaan we vooral niet meer case per case bekijken, maar gaan we proberen grote lijnen uit te trekken of uit te tekenen van, kijk, zo werken de media vandaag, zo werken de commerciële media, dat is het verschil tussen commercieel en een openbare media en dergelijke meer. En daar zitten ook een 4 of 5-tal debatten aan verbonden. En dat is in de loop van dit jaar die
debatten. Gaan door in Antwerpen of is dat in Brussel of Gent?
De debatten gaan door in Antwerpen. Ja. Het eerste debat dat we gaan hebben, de exacte datum ontsnapt mij een beetje, maar het gaat door rond cultuur. En dus eigenlijk over de vraag hoe cultuurjournalistiek er vandaag voor staat met de komst van het internet en dergelijke meer. Ja.
Nu, maar wat de gebruiker of geïnteresseerde vooral zal merken als hij bij jullie gaat, dat er dus bepaalde artikels, behalve de koppen, dan niet meer toegankelijk zijn, zonder dat je inschrijft en ook betaalt, of hoe zit dat precies?
Ja, we hebben vorig jaar, na het vaststellen van advertenties brengt niet veel op, de giften, daar komt weinig uit, sponsors, die kunnen we niet bereiken, de subsidie is, ja, is interessant, maar we willen toch onafhankelijk blijven en we willen niet alles, alle inkomsten uit subsidies halen. Daarom hebben we geopteerd voor een betaalmodel. De paywall is er sinds, of de abonnementsformule is er sinds 9 februari. Dus als een bezoeker, dus een deel van de website is betalend, als een bezoeker die artikels wil bekijken, moet hij een abonnement kopen van €3,5 per maand, ja. €39 per jaar. En dan heeft hij toegang tot de volledige website. Heeft hij geen abonnement, dan heeft hij nog altijd toegang tot een aantal artikels. We hebben een rubriek goed gelezen met de meeste interessante artikels van over het hele internet dat we daar verzamelen. En daarnaast ook opiniestukken en dergelijke meer, dus het Apache Forum zoals wij noemen, die zijn ook gratis toegankelijk. En dat is eigenlijk, ja, ons businessmodel is enerzijds die abonnementen. Een ander luik daarvan is ook de coöperatieve vennootschap. We hebben in november, december een coöperatieve vennootschap opgericht. Die heet de werktitel. Sympathisanten, lezers en dergelijke meer kunnen daar een aandeel van aankopen en worden zo mede-eigenaar van apache.be. Een aandeel kost €250 en ja, in ruil krijgen zij, ja, medezeggenschap over de algemene lijnen van Apache via de algemene vergadering. Redactioneel hebben ze geen medezeggenschap, dat staat duidelijk in de statuten ook, dat zij, ja, dat de aandeelhouders over de redactionele lijn geen niets kunnen zeggen. Daarnaast hebben zij ook recht, als wij ooit succesvol zouden zijn, op maximum een dividend van 6%. En verder, ja, zij zijn mee-eigenaar echt van het initiatief. Dus zij investeren kapitaal, laten we zeggen risicokapitaal, in apache.be, waardoor dat wij goede artikels kunnen schrijven, mensen kunnen betalen om die artikels te schrijven. En met die goede artikels hopen we dan ook dat er meer abonnees zijn, zodat er op het einde, na een aantal jaar toch, dat de abonnementen ervoor zorgen dat Apache zelf bedruipend is.
Jullie zijn misschien niet vergelijkbaar, maar er dringt zich onvrijwillig toch een vergelijking op met de wereld morgen waarschijnlijk. Hè? Mm-hmm. Hoe zien jullie zelf als in vergelijking met de wereld morgen?
Wel, er zijn een aantal verschillenpunten met de wereld morgen, die wij overigens een goed initiatief vinden. Ik denk dat het belangrijkste verschilpunt is dat wij niet ideologisch zo duidelijk de kaart trekken van de vakbonden, van het middenveld en dergelijke meer. Ze hebben een duidelijk links profiel. Dat hebben wij niet. Of dat proberen we toch niet te hebben. Daarnaast zijn er ook de journalistieke stukken. Zij hebben een project dat rond burgerjournalistiek werkt. Dus daar zijn heel veel vrijwilligers die eraan meewerken. En bij ons proberen we toch journalistiek door journalisten of toch mensen met ervaring in de journalistiek te laten schrijven. Dus bijvoorbeeld op de Wereld Morgen ga je heel gemakkelijk bijvoorbeeld een stuk vinden of een persbericht vinden van een van de organisaties die hen steunt. Wij gaan dergelijke stukken niet publiceren. We zijn daar eigenlijk meer selectiever.
Er zijn meer opiniestukken, heb ik de indruk, dan jullie in weinig echt onderzoeksjournalistiek bij de Wereld Morgen dan.
Ja, wel, zij doen ook aan onderzoeksjournalistiek en dergelijke meer, maar er is ook een heel groot luik dat opinierend is. Wij hebben ook wel een luik dat opinierend is, maar opinieschrijven is een zeer goedkope vorm van het vullen van een website bijvoorbeeld. Ja. Maar het wakkert wel het debat aan en dergelijke meer, dus het heeft wel zijn nut in onze maatschappij, maar het is niet hetgene waar wij voor staan. We willen echt wel de kaart trekken van de journalisten.
Er is ook een verschil dus met wat het businessmodel betreft, zal ik maar zeggen. Ze leunen volgens mij toch veel duidelijker, ik heb nog cijfers gehoord, op subsidies. Anderzijds, ja, ze zijn nog altijd gratis toegankelijk. Streven jullie ook een gelijkaardig model na, of juist bewust niet?
Nee, wij streven echt niet naar een model. als we vandaag zouden kunnen overleven...
Nu heb je een paar tienduizenden euro's,
zonder wat voor subsidies,
de wereld morgen
dan
een aantal honderdduizenden euro's is. Hè? Dus,
ja. Ja. Maar de wereld morgen is natuurlijk... Ja, zij hebben een veel langere geschiedenis dan Apache.be. Er is een hele...
Er zijn toch ook nog relatief... ja, oké. Okay,
ja, wel, in die media. Ze hebben toch de ervaring uit in die media. Ze hebben toch de ervaring van Dirk Barré ook. Dat zijn mensen die echt wel weten hoe ze zo'n projecten moeten ondersteunen, hoe ze zo'n subsidies moeten vinden en dergelijke meer. Wij zijn eigenlijk journalisten die plotseling hebben beslist om een website op te richten en die nu nog vandaag elke keer nieuwe dingen ontdekken en het is echt een ontdekkingstocht voor ons.
Wordt er eigenlijk niet nagedacht over samenwerking met De Wereld Morgen, concreet dan zoals je dus met Stamp Media, het is, er is enerzijds waarschijnlijk de fysieke afstand, ze zitten in Brussel, jullie in Antwerpen, Stamp zit hier in Antwerpen ook, maar wel. Ja. Dus wordt er niet gedacht aan een... Is er communicatie met hen? Wordt er gezegd van uitwisseling van artikels of zo, of wat dan ook?
De fysieke afstand is niet echt een probleem. Vandaag met internet en dergelijke meer mag dat echt geen probleem zijn.
Ja, dat is het idee. De praktijk is het feit dat... ik ben ook nog eens bij jullie langs geweest. Het feit dat je dan 2 minuten op de fiets zit en dan bij de mensen kunt binnenspringen, het blijft toch maakt een verschil uit. Hè?
Ja, maar ik woon zelf in Brussel, dus laten we zeggen, ik kan even goed met de fiets naar de redactie van De Wereld.
Dat is beter eigenlijk, als ik het zo...
maar een samenwerking... Nee, dat is van beide kanten is daar niet echt over gesproken. We zijn wel Apache bijvoorbeeld en de naam Apache en de naam De Wereld Morgen zijn ongeveer op hetzelfde ogenblik gelanceerd. Maar ik denk, omdat er zo toch een aantal grote verschilpunten zijn, dat ik niet echt een structurele samenwerking toch niet voor onmiddellijk acht. Samenwerking op andere vlakken, denk ik... Ja, er zijn wel een aantal punten waar dat er bijvoorbeeld gelobbyd kan worden over waarom de journalistiek op het internet zo anders wordt behandeld dan de klassieke media of de oude media, laten we zeggen, zoals kranten en dergelijke meer.
En wat bedoel je daarmee?
Wel, de kranten en magazines en dergelijke meer kunnen genieten van allerlei subsidiemaatregelen of indirect en direct. Bijvoorbeeld... Een heel mooi voorbeeld is eigenlijk de btw-wetgeving. Wij hebben, op onze abonnementen moeten wij 21% btw betalen. Voor een krant betaal je maar 6% btw.
Internet is ook een zeer exclusief medium natuurlijk, hè, tegenwoordig.
Wel, ik vind het nu niet echt... het is toch wel... Het mag niet meer zo exclusief zijn.
Ja. Maar wordt er dan vanuit de overheid... Lukt dat dan? Zal die btw...
Er zijn initiatieven blijkbaar op Europees vlak daar rond, dus beetje bij beetje. Maar de overheid loopt altijd een aantal jaar achter op wat er gebeurt in de maatschappij. Dus
momenteel zijn ze op zoek naar geld en btw-verlaging is niet hetgeen ik de laatste maanden over horen spreken heb.
Bijvoorbeeld ook al een herverdeling van de subsidies die... naar oude media gaat, ook naar een deeltje, naar nieuwe media.
Ja, het is inderdaad ongelijke behandeling natuurlijk.
Zo,
om te eindigen, je hebt hier een aantal reeksen waarover vermeld is. Wat kunnen de mensen momenteel zien en lezen op jullie website?
Er zijn een aantal reeksen die lopende zijn of die bijna afgesloten worden. Bijvoorbeeld, wij hebben over de hele diamantaffaire. Daar hebben we enerzijds het nieuws opgevolgd. En
de diamantaffaire, zijn dat die rechtszaken die nu hangende zijn? We hebben een week of 3 geleden iemand van de tijd eventjes aan de lijn gehad. Maar dat zijn...
Die rechtszaken, inderdaad.
Belastingontduiking eigenlijk, hè?
Maar daarnaast heeft George Timmerman ook een aantal... Heeft hij in zijn archief gedoken en ook een aantal meer... reconstructies gemaakt van oudere affaires of het kaderen van de huidige affaires in de hele geschiedenis van de diamantwereld in Antwerpen. Een ander dossier...
Een beetje zoals je ook daarover de KGB in België een aantal maanden geleden, dat jullie daar iets over gedaan hebben toen.
Inderdaad, toen heeft hij... Maar dat is toch een tijdje geleden al. Nu, de stukken staan allemaal nog op de website, dus die zijn allemaal terug te vinden. Toen ging het over de KGB in België en dat was een reeks van... zes, zeven, misschien tien stukken over de geschiedenis van de KGB in België. Op dit ogenblik hebben we Damien Spleters, die net terug is uit Libië. En hij heeft in Libië de zoektocht gedaan naar Belgische wapens, vooral wapens van FNR Stal. En die reportages verschijnen op dit ogenblik online. Dus over de oude wapens, wapens uit de jaren 70, 60, 70, die gemaakt zijn in bij FN in Herstal, die nog altijd gebruikt worden in Libië, maar ook over de nieuwe leveringen die, van de F-2000 bijvoorbeeld, die in 2007, 2008 gebeurd zijn, en waar die wapens vandaag na de val van het Gaddafi...
Na het opheffen van het embargo aan Gaddafi geleverd zijn.
Inderdaad. Dan zijn er ook nog andere stukken die verschenen. We hebben een reeksje gehad deze week over schaliegas. Dat was een samenwerking met de studenten van de Lessius Hogeschool in Mechelen. Studentenjournalistiek. Die deels de hele problematiek rond schaliegas en fracking hebben bekeken. En dat hebben ook dan geluisterd naar wat eigenlijk de plannen zijn met de steenkool, met de steenkoolmijnen, waar methaangas dan wel wordt bekeken, kan worden uitgehaald. Daar hebben ze ook een aantal...
Door de vergassing van kolen hier.
Ja, er zit blijkbaar methaangas in, en die methaangas kunnen ze of zou eruit kunnen gehaald worden. Ja. En onze vraag was eigenlijk van, heeft dat ook iets te maken met die schaliegassen? Is dat even schadelijk voor het milieu of, en dergelijke meer? Mm. En dat kunnen jullie... op de website lezen.
Ja. Het is een beetje hetzelfde genre als gisteren hadden we met Bart Staes een gesprek over dus die teerzand in de wetgeving. Er is was een commissie of een comité dat daarover stemde, en daarover hebben we dan Bart Staes gesproken.
We hebben ook elke week een column van Peter Kasteels over de Belgische politiek. Een zeer populaire column, en die toch wel af en toe wat voor de nodige discussie zorgt, wat goed is. De voorbije weken en dagen hebben we ook iets rond Kosovo en ex-Jugoslavië geplaatst, dus wij bekijken eigenlijk alles een beetje.
We hadden hierbij moeten laten, want ik wil eigenlijk nog